God is geen man dat hij liegen zou of een mensenkind dat hij ergens brouw over zou hebben. Dit klinkt niet als een eerste punt om te antwoorden. Dit klinkt eigenlijk als een contradictie.
Maar je zou alles willen zeggen behalve dat. Hoe kan God brouw hebben? Ja, God heeft geen brouw.
God verandert? Nee, er staat God verandert niet.
Einde podcast. Dus voordat wij een hele uitleg gaan geven, blijkbaar voor de mensen in de tijd van de Bijbel, voor de Joden die dit hebben geschreven, konden die twee dingen naast elkaar staan. God verandert niet, God heeft geen berouw, God heeft wel berouw.
Yeah.
Dus dat is niet alleen iets wat wij nu aan het verdedigen zijn. Blijkbaar voor de Bijbel zelf staan die twee dingen naast elkaar. Heel de Bijbel door een rode lijn zie je, God verandert niet, God weet de toekomst, zegt al van tevoren de profetieën wat er gaat gebeuren. En is niet als ons dat hij fouten maakt of inderdaad dat hij ergens verrast over zou zijn.
Ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen Hebreeuws professor. Ik kan nog geen Hebreeuws. En dat heeft met een bepaald woord te maken.
Let's go.
Antropomorfische taal.
Yes.
Het is antropomorfisme.
Luister nu ook de podcast van Christendom via jouw favoriete app. We zijn te beluisteren op onder andere Apple Podcasts, Spotify en Podimo.
Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe podcast van Christendom. Ik ben met mijn broeder Elias.
Yes, sir.
Ik ben zelf Bachtewar. En we gaan weer een podcast voor jullie inspreken, maken.
Mm-hmm.
En deze podcast gaat over een onderwerp dat denk ik niet de meeste mensen kennen. Of ja, het is een onderwerp waar mensen denk ik snel overheen lezen in de Bijbel. Dat snap ik, want het is best wel eng, denk ik, dit onderwerp.
Ik denk, kijk, als je echt in die apologetiek wereld zit, dan krijg je dit natuurlijk, heb je dat vast wel eens gehoord. Maar anders is het denk ik inderdaad dat je iets wat je denkt, nou, dit skippen we gewoon. Hoe ga ik dit beantwoorden?
Ja, ik denk, ja, als je dit onderwerp al kent, is het logisch dat je meeluistert, want mm-hmm. Het is super interessant. Als je dit onderwerp nog niet kent, raad ik je juist aan om verder te luisteren. Omdat het
sowieso
echt voor de christenen onder ons denk ik echt een bemoediging kan zijn. En voor de niet-christelijke mensen onder ons misschien wel een stap dichter bij begrip van Gods identiteit. Want dat is een beetje waar we het over gaan hebben. Van mm-hmm. Wat is God? Wie is God? Hoe kijkt hij naar de mens?
Ja, ik wou gelijk zeggen, misschien als je het hebt over Gods identiteit, het is wel goed om een disclaimer te doen van, dit is niet eens 1% van wie God is.
Ja, ja, ja.
Het enige wat wij doen is iets wat in de Bijbel staat en daar een uitleg aan geven. Maar ga vooral, wij willen eerst dat je weggaat met de gedachte van, God is zo groot. God is zo ondoorgrondelijk als het ware. Gelukkig begrijp ik het nu, maar het is gewoon alsof je naar een zonsopgang kijkt en gewoon stil bent en gewoon geniet, zeg maar. Zo is het ook als je over God praat.
Ja. Doe je dat ook?
Nou, dat is de kijkers wel, hoop ik. Anders slaat mijn voorbeeld niet aan.
Oké, ja. Laten we de Bijbel gaan openen. We hebben een paar teksten voordat we gaan beginnen. En ik denk dat de teksten voor zich spreken en gelijk al een vraag naar boven zal brengen.
Mm-hmm.
Dus laten we het gaan lezen. Genesis 6, vers 6. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Laten we verder gaan naar Exodus 32, vers 14. Of willen we bij alles echt de tekst helemaal gaan uitleggen nog?
Nee, ja, misschien een hele kleine context bij de zondeval. Dus in de tijd van Noach, de wereld is helemaal corrupt geworden. En er staat dus dat God berouw heeft over dat hij de mens heeft gemaakt. Wat best wel wat vragen kan opbrengen natuurlijk.
Ja. Exodus 32... Vers 14 gaat natuurlijk over het Joodse volk dat een gouden kalf bouwt. En ze worden exposed. En dit is wat de Heere zegt. Nou, trouwens, vooraf zegt hij nog tegen Mozes, als het goed is, denk aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob, uw dienaren. Dit zegt Mozes tegen God. My bad, guys. God zegt juist van dat het volk eigenlijk moest vergaan. Mm-hmm. En alleen Mozes moest overblijven. En toen zei Mozes tegen God van, kijk naar Abraham, Isaac en Jacob. Kijk naar hun nageslacht. Houd u aan uw belofte. En daarna zegt God in vers 14. Toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen.
Ja, weer God die berouw heeft.
Ja. 1 Samuel 15 vers 35. Ga ik alle stukken lezen?
Ja, ik lees het wel. Ik heb het hier voor ons. Ja. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe, maar Samuel rouwde over Saul. De Heere had er berouw over dat hij Saul tot koning over Israël aangesteld had. Dus weer misschien een hele kleine context. Saul is koning geworden van Israël. Zelfs gezalfd, dus kreeg de Heilige Geest van God. En,
aangewezen door God ook.
Aangewezen door God. Gaat heel fout, zoals de meeste mensen zullen weten. En dan staat er dus dat God er berouw over heeft, dat hij Saul koning had gemaakt. Bijna het idee van dat God dacht van, ik had het toch niet moeten doen.
Ja. Yeah. En ja, ik denk dat het best wel logisch is waar we het over willen hebben.
Mm-hmm.
En ik denk dat het best wel logisch is dat mensen zeggen dat er iets mis is met deze teksten.
Ja.
Of iets mis is met deze teksten. Misschien is er iets mis met de schrijvers.
Ja.
Misschien is er wel iets mis met God. Want hoe kan een perfecte God, een alleswetende God, een alomtegenwoordige God, een almachtige God, een God die alles goed doet, een God die alles perfect maakt, een God die de schepping maakt en zegt het is zeer goed.
Een God die de toekomst kent.
Ja, een God die de toekomst kent, die buiten tijd is. Hoe kan hij berouw hebben of spijt hebben over de dingen die hij zelf heeft gedaan?
Ja, dat klinkt, als je het aan mij vraagt, klinkt dat als een duidelijke contradictie. En ik denk ook dat wat grappig is bijvoorbeeld voor vanuit de islamitische hoek, zeg maar, is het vaak een reden om de Bijbel aan te vallen. Van zie je, de Bijbel klopt niet, want dit kan je niet over God zeggen. En atheïsten gebruiken dit meer als een argument van de God van de Bijbel is een wispelturige God. De ene keer is hij boos, dan is hij blij, dan heeft hij spijt dat hij iets heeft gedaan. Dat is duidelijk niet een God die je wilt volgen.
Klinkt heel bijna als een soort mood swings of zo.
Ja, klinkt gewoon eerder als een soort idee van mensen, want mensen veranderen, mensen hebben spijt. Maar God, een perfecte God in ieder geval, zou dat niet moeten hebben.
Ja.
Dus het is zeker wel een van de kritiekpunten op de Bijbel.
Mm-hmm. Een goed kritiekpunt, vind ik. Maar het is niet de reden om het te laten gaan, hè?
Nee.
Het is niet de reden om over de teksten heen te lezen. Want In meerdere podcasts hebben we het gezegd. God en de Bijbel, het is gewoon waar.
Ja.
Zo zien wij dat. Dus er moet een antwoord op zijn. Mm-hmm. En als er geen antwoord op is, of in ieder geval als je er een beetje omheen gaat en niet een antwoord wil geven, ja, kan het dan nog wel de waarheid zijn? Want de waarheid kan je altijd bevragen.
Ja, als je... ik snap zeg maar dat dit je een beetje nerveus zou maken van hoe leg ik dit uit. Maar dan inderdaad moedigen wij altijd aan van ga op onderzoek uit.
Mm-hmm.
Want als je gelooft de waarheid is, dan als je op onderzoek uitgaat, ga je alleen maar nog meer erachter komen dat het de waarheid is. En dat er een uitleg voor is. En die gaan wij geven.
Ja.
Met Gods hulp.
Ja, en ik denk als allereerste punt, komen we weer terug op het punt dat we hebben gegeven in de podcast over is God een bloeddorstige God? Daar hebben we heel nadrukkelijk gezegd, voordat we waren begonnen met echt argumenten geven, van dit is wat je niet moet zeggen.
Mm-hmm.
En wat was dat?
Oh, God van het Oude Testament. Of dit,
God van het Nieuwe Testament.
Dat, ja.
En het komt een beetje hierop weer terug. God is geen mens en hij verandert niet.
Mm-hmm.
Dat is ten eerste ons antwoord hierop. En laten we dat gaan uitleggen met bijbelteksten.
Let's go.
Nummerie 23, vers 19. Staat.
Tromgeroffel.
God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens brouw over zou hebben. Oké.
Okay. Lees dat nog een keer.
God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens brouw over zou hebben.
Ik leek op de Hebrew Israelites. Ik zei lees het nog een keer. Ik ging het oplezen.
Maar... Nee, die schreeuwen altijd. Maar dit klinkt echt... Dit klinkt niet als een eerste punt om te antwoorden. Het klinkt eigenlijk als een contradictie.
Je zou alles willen zeggen behalve dat. Hoe kan God berouw hebben? Ja, God heeft geen berouw.
God verandert. Nee, er staat God verandert niet.
Einde podcast. Ja. Nee, maar dat... En dat staat niet alleen daar. Hè. Dat staat, ik heb hier ook 1 Samuel 15, vers 29.
Toevallig een paar versen voor het gedeelte waar staat dat God berouw had.
We lazen net uit 1 Samuel 15, maar nu een paar versen daarvoor staat er, vers 29. Ook liegt de onveranderlijke van Israël niet en hij heeft er geen berouw over, want hij is geen mens dat hij ergens berouw over hebben zou.
Hmm.
En inderdaad wat je zei, dit is dus een paar versen voor het stuk dat dezelfde auteur zegt dat God berouw heeft.
Ja.
Dus voordat wij een hele uitleg gaan geven, blijkbaar voor de mensen in de tijd van de Bijbel, voor de Joden die dit hebben geschreven, konden die twee dingen naast elkaar staan. God verandert niet, God heeft geen berouw, God heeft wel berouw.
Ja.
Dus dat is niet alleen iets wat wij nu aan het verdedigen zijn. Blijkbaar voor de Bijbel zelf staan die twee dingen naast elkaar.
Het is alsof ik nu aan het praten ben. Nou, trouwens, als je schrijft, denk je beter na over wat je schrijft, denk ik. Is niet, ik heb geen onderzoek daarover. Maar als je schrijft, denk ik dat je beter nadenkt over wat je schrijft.
Ja.
Het is alsof ik een brief naar iemand schrijf en precies het tegenovergestelde stuur.
Ja, dan ga je niet denken van, hij spreekt zichzelf tegen, maar waarschijnlijk van, er zit iets achter, zeg maar. Er moet een reden hiervoor zijn.
Ja.
Anders ben je wel heel erg...
Er is iets mis in je hoofd.
Nee, ja.
Malachi 3 vers 6 zegt ook, want ik, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen.
Mm.
En het eerste punt wat wij hierin willen maken, gaat eigenlijk om de eerste vier woorden van Numeri 23 vers 19. God is geen man.
Mm-hmm.
Of God is geen mens. En dat, uit deze teksten kan je dat halen, want mensen veranderen. Mensen zijn aan emoties gebonden. Mensen maken fouten. Mensen
zijn beperkt. Worden verrast van dingen die gebeuren. En maken fouten, inderdaad.
Mm-hmm. En hier staat duidelijk dat God niet liegt. Een mens kan liegen. Of een mens dat hij ergens berouw over zou hebben. Dus ergens in deze teksten halen we een beetje hetzelfde van dat God geen berouw kan hebben, dat hij geen fouten maakt.
Mm-hmm.
Hij is ook een God die buiten tijd is. Hij is volmaakt in kennis en wijsheid. Hij hoeft niet gecorrigeerd te worden voor zijn fouten. En dat is ons eerste punt. Maar dat laat nog niet gelijk zien van, oh, dus het is geen contradictie meer.
Dit is geen antwoord gelijk op de vraag van hoe kan God berouw hebben. Dan zeg je niet, ja, maar God heeft geen berouw. Maar eerder, wat zegt de Bijbel heel expliciet over God?
Mm-hmm.
En dit was echt misschien 10% van alle versen, maar heel de Bijbel door een rode lijn zie je, God verandert niet. God weet de toekomst, zegt al van tevoren de profetieën wat er gaat gebeuren. En is niet als ons dat hij fouten maakt of inderdaad dat hij ergens verrast over zou zijn. Mm-hmm. Zelfs in het Nieuw Testament, voor de mensen die zouden zeggen van ja, dat is het Oude Testament. Jacobus 1 vers 17 noemt God de vader der lichten, bij wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.
Hmm.
Dus een beetje hetzelfde van wat daar in Malachi staat, van God verandert niet.
Amen.
En dan is de vraag van, oké, maar
als God niet verandert, hoe kan je dit dan antwoorden? Hoe kunnen deze teksten naast elkaar staan?
Uh-huh.
Laten we dan verder gaan naar het woord berouw hebben, wat we hier in de Bijbel langs zien komen.
Juist.
Ik heb wat gezocht. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen Hebreeuws professor. Ik kan nog geen Hebreeuws.
Nog niet.
Maar ChatGPT kan dat wel. en andere sites. Maar het woord berouw in het Hebreeuws staat voor dingen als medelijden hebben of van koers veranderen. Dit woord gaat dus duidelijk niet in de Bijbel om een innerlijke strijd die God heeft, of een schuldgevoel. Het gaat meer om berouw hebben en verandering in handelen. Dus er is een berouw over iets wat gebeurd is. Er is een berouw niet over wat God zelf heeft gedaan.
Ja.
En dat kan je zien dat God handelt over wat er gebeurt in die tijd die er is. Dus zoals we net al zeiden, God is buiten tijd, maar hij kijkt ook binnen de tijd die gaande is.
Mm-hmm.
En daarbij wil ik eigenlijk Jona 3 vers 10 erbij pakken. En ook Genesis 6 vers 6, de tekst die we zelf hebben gepakt. En Jona 3 vers 10 zegt, toen zag God wat zij deden. Trouwens, Jona gaat over een profeet die naar Nineveh wordt gestuurd. En hij luistert eerst niet. En daarna luistert hij toch wel, omdat God hem aanpakt. En dan gaat hij naar Nineveh.
Mm-hmm.
En Nineveh hoort dat en schrikt zo erg. Want wat hij vertelde aan Nineveh is dat God hen ging oordelen. Dat ze zouden sterven omdat ze zondig leven.
Ja.
En Nineveh die zegt, laten we gaan vasten, laten we gaan bidden Volgens mij moesten zelfs de dieren mee bidden.
Ja, de dieren moesten ook vasten. Iedereen moest vasten.
Ja. En wat gebeurt er? God zag wat zij deden, Jona 3 vers 10, dat zij zich bekeerden van een slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet.
Mm-hmm.
En wat het laat zien is dat God handelt gebaseerd op wat deze mensen ook doen.
Ja.
Hij heeft berouw over dat er een oordeel nog over hun zou kunnen zijn. Want hij is genadig.
Ja, dus berouw niet in de zin van, waarom heb ik dat gedaan? Maar eigenlijk gewoon berouw in de zin van, ik zeg nu, ik ga jullie straffen. Veranderen jullie van gedrag, dan ga ik jullie niet meer straffen. En omdat ik gezegd heb, ik ga jullie straffen, heb ik berouw van wat ik heb gezegd. Niet omdat het een foutje was, maar omdat ik het niet meer ga doen, als het ware.
En in Genesis 6, vers 5 en 6 staat er, en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. En hier zie je weer dat berouw en die bedroefdheid, dus dat medelijden dat hij heeft, is gebaseerd op wat die mensen daar doen. Je ziet hoe zij leven.
Mm-hmm.
En dat doet God gewoon zoveel. En daarbij zie je gewoon dat God een betrokken God is.
Ja, God is een ding wat gewoon goed is echt om te beseffen voor mensen, is dat God echt een persoon is. Persoon, we geloven in een drie-eenheid. God is een persoonlijke God. Hij is niet een standbeeld dat gewoon perfect is en dat je moet aanbidden, dat geen emoties heeft en dat niks boeit.
Mm-hmm.
God is echt daadwerkelijk betrokken met ons. Dus als wij zondigen, als wij hem verlaten, dan is het niet van, oké, nu ben je niet meer met mij. Het doet echt wat met hem.
Ja.
Hoe of wat? Ja, ik weet niet hoe je dat moet gaan uitleggen. Maar omdat wij mensen zijn, gebruikt God als het ware die menselijke taal om uit te leggen dat het wat met hem doet.
Ja.
We lezen ook constant natuurlijk in het Oude Testament, in het Nieuw Testament, dat God praat over hoe Israël hem bedroeft.
Mm-hmm.
Als een vrouw die vreemd gaat bij zijn man. Niet omdat dat daadwerkelijk gebeurde, maar omdat dat beelden in onze hoofden zijn, waarmee wij kunnen begrijpen van oké, het doet echt wat met God.
Ja.
Want ja, de Bijbel is voor ons geschreven. Dus ja, dan moeten we het wel kunnen begrijpen natuurlijk.
Klopt. En wat we daarbij ook willen zeggen is dus, er vindt een verandering plaats. En dat is een verandering in handelen op een bepaalde plek, in een bepaalde tijd, met betrokkenheid tot mensen als reactie op wat mensen doen.
Juist. En ik denk sorry.
Dat betekent niet dat God verandert, als in zijn wezen. Hij verandert niet in zijn karakter. Hij verandert niet in zijn eeuwige plan of in zijn eeuwige wil. Het is meer van deze dingen die hij doet met de mensen.
Ja.
Dus de veranderingen die wel plaatsvinden. Dat is tijdgebonden en heeft te maken met betrokkenheid van de mens.
Het zijn eigenlijk zijn externe handelingen als het ware. Van hij zegt ik ga dit doen en nu ga ik dat doen. En misschien is het ook nog wel goed om Jeremia 18 te lezen. Want daar staat dit letterlijk uitgelegd over dat stukje van het handelen van God. Jeremia, ik zou het hele hoofdstuk lezen, maar ik begin maar bij vers 7. Het ene ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het weg zal rukken, af zal breken en zal doen ondergaan. Dus exact wat met Nineveh ook gebeurde. Bekeert zich dat volk waarover ik die uitspraak heb gedaan, echter, van zijn kwaad, dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik het dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Doet het echter wat kwaad is in mijn ogen door niet te luisteren naar mijn stem, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik zei het goed te doen. Dus inderdaad, juist eigenlijk, je zou zelfs kunnen zeggen, juist omdat God onveranderlijk is, hij is altijd heilig, altijd rechtvaardig. Als wij in zonde leven, gaat hij ons straffen. Als wij ons bekeren van zonde, gaat hij ons niet straffen.
Mm-hmm.
Dus dat laat eigenlijk een hele goede consistentie zien, dat God niet verandert in zijn karakter, omdat hij altijd rechtvaardig en heilig handelt. Maar omdat wij veranderen, ja, vanuit ons perspectief als het ware, verandert God.
Dat is precies wat ik wou zeggen. Het gaat een beetje om hemels of goddelijk perspectief. En wij hebben dat niet, maar de Bijbel heeft dat wel in a way. Het is natuurlijk een mens dat het schrijft, maar God geeft daarin inzichten. En hoe ik het nu een beetje voor me zie, wat ik echt nu tijdens de podcast ineens bedenk, is het is net alsof God een bepaalde missie heeft. En die missie heeft bepaalde punten. En dat staat gewoon vast. Dat verandert niet, want dat is Gods plan, dat is Gods wil.
Mm-hmm.
Maar binnen die missie kan God nog steeds dingen doen in zijn betrokkenheid. En in de dingen die hij doet, kan hij het veranderen, zolang zijn missie maar blijft staan. Dus wat in Jeremia staat over hij kan een volk planten. En dat volk kiest ervoor om tegen hem in te gaan, kan hij dat volk ook vernietigen. Mm-hmm. Want het is God.
Ja.
Zijn missie zal blijven zijn, ik ga voor rechtvaardigheid.
Juist. Dat is God, het onveranderlijke.
Ja, er kan een volk zijn dat in zonde leeft en God kan zeggen, ik ga ze vernietigen. Maar als zij om genade vragen en zich bekeren, dan is God genadig. Want zijn missie is, ik ben genadig.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk hoe wij willen uitleggen van God is sowieso onveranderlijk. Maar in deze tijd, in zijn betrokkenheid met mensen, verandert hij soms uit medelijden, uit genade, uit rechtvaardigheid. Omdat dat nodig is en omdat dat ook zijn karakter is. Want hij houdt vast aan zijn karakter ten eerste.
Yes. Ik denk dat het ook goed is van, misschien dat mensen ook een verkeerd beeld hebben van, wat betekent het dat God niet verandert? Sommige mensen hebben dan een beeld dat God altijd hetzelfde doet. Dus als God zegt, ik ga je straffen, en je zegt sorry en hij straft je alsnog, dan is die onveranderlijk. Maar de Bijbelse lijn is eerder, God is onveranderlijk, niet zoals ons. Want de ene keer doen wij dit, de andere keer doen wij dat. Wij zijn niet consistent.
Ja.
God is altijd consistent. Hij straft altijd het kwade en hij beloont altijd het goede. En daar is die onveranderlijkheid, zit hem eigenlijk daarin.
Mm-hmm. En dat brengt ons denk ik ook een beetje naar ons volgende punt. Want hij is onveranderlijk. En toch in bepaalde dingen doet hij soms andere dingen. Maar ik geloof niet dat hij zich bedenkt.
Nee.
Terwijl dat er wel staat.
Ja.
En dat heeft met een bepaald woord te maken.
Let's go.
Antropomorfische taal.
Yeah,
het is antropomorfisme.
Precies.
En antropomorfisme gaat over menselijk gedrag of menselijke gedragingen, eigenschappen of vormen toegepast in een niet-wenselijk menselijk wezen.
Mm-hmm.
Dus dat wij zeggen dat God zich bedenkt of dat het in de Bijbel staat, dat heeft dus te maken met dat een mens het schrijft en het op een menselijke manier beschrijft.
Ja. Ja, ik probeer een voorbeeld te bedenken van hoe gebruiken wij ook antropomorfismes. Misschien als van dat je zegt van de zon lacht of zo, zulke dingen, zulke uitspraken.
Ik zag op internet iets over dat bijvoorbeeld Disney een heel groot voorbeeld daarvan is. Omdat het bijvoorbeeld dieren zijn verliefd op elkaar en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Bij Disney. Het zijn dieren, het zijn geen mensen, maar die dieren worden wel omschreven alsof het mensen zijn in hun karakter. Ja. En God forbid, een soort van, sorry dat ik dieren als voorbeeld gebruik in het onderwerp God. God is zeker geen dier, maar God is niet een mens.
Nee.
En dat is het gedeelte van bedenken, van God is geen mens dat hij zich bedenkt.
Nee.
Wij weten niet hoe zijn emoties werken. Of hoe zijn betrokkenheid tegenover een mens werkt. Maar dit is gewoon wat wij zien. En dit is hoe een mens het heeft geschreven dat hij bedroefd wordt. En zich bedenkt over de keuzes die hij maakt.
Ja, ik denk dat het een goed voorbeeld. Niet zelf bedacht, zojuist opgezocht. Is als we zeggen van je computer heeft er geen zin meer in. Het is niet alsof je computer letterlijk denkt van ik ga nu even niet meer werken. Nee, die accu, die processor, iets is daarmee aan de hand. Maar wij weten niet hoe dat in elkaar zit. Mm-hmm. Dus wij zeggen van, hij heeft er geen zin meer in. Want wij weten wat dat betekent. Hij gaat het niet meer doen.
Ja.
En op diezelfde manier, omdat de Bijbel aan ons mensen geschreven is, God wil duidelijk communiceren. Hij wil niet aan ons uitleggen hoe hij precies in elkaar zit, want dat zouden wij toch niet begrijpen.
Mm-hmm.
Het enige wat hij wil is dat wij kunnen begrijpen wat hij zeg maar aan het doen is. En daarom gebruikt hij taal die voor ons begrijpelijk is. Maar dat betekent niet dat die taal letterlijk genomen moet worden.
Yeah.
Ik heb een goede quote van Augustinus uit de Stad van God. En dan zegt hij...
Wie is Augustinus?
Kerkvader uit de vierde eeuw. Heeft heel veel geschreven over de Bijbel. En niet alleen hij. Het grappige is als je een kerkvader een beetje door gaat nemen. En ook moderne theologen zeggen allemaal een beetje hetzelfde over God. Hij zegt... Wanneer de schrift spreekt over Gods berouw of heroverweging, gaat het niet om een verandering van gedachten, zoals bij ons, maar om zijn onveranderlijke wijsheid, die wel de dingen verandert, maar zelf niet verandert. Want God heeft nooit spijt van wat hij doet. Zijn besluiten zijn net zo vast als zijn voorkennis zeker is. Toch gebruikt de Bijbel dit soort menselijke uitdrukkingen, zodat iedereen het kan begrijpen. Zo bereikt zij mensen van allerlei slag. Ze wekt ontzag bij de hoogmoedigen, schudt de onverschilligen wakker, prikkelt de nieuwsgierigen en geeft inzicht aan de verstandigen. Dat kan de schrift alleen doen door zich eerst neer te buigen tot ons niveau.
Mm-hmm.
Ik dacht, ik lees dat beter op dan dat ik het kan ik maar doorga jeppen. Hij legt het best wel goed uit.
Ja, zo. Het is echt mooi. Er staat ergens in een beetje in het begin iets over dat Gods wijsheid onveranderlijk is.
Mm-hmm.
Maar wel dingen verandert of zo.
Ja.
Wat staat, kan je dat nog een keer zeggen, die zin?
Het gaat niet om een verandering van gedachten zoals bij ons, maar om zijn onveranderlijke wijsheid. Die wel de dingen verandert, maar zelf niet verandert.
Ja, ik vind dat echt een heel mooi. Goeie quote, ja. Goeie quote.
Zie.
Maar ja, dus God verandert niet. Hij verandert handelen als reactie op de mens.
Juist.
Dus ja, dat een beetje.
En hij gebruikt taal alsof hij verandert, omdat wij die taal gewend zijn.
Mm-hmm.
En misschien ook wel goed om te zeggen, je hebt daar heel veel voorbeelden van in de Bijbel, waar we vaak overheen lezen. Een goeie is bijvoorbeeld dat na de zonneval God tegen Adam zegt, waar ben je? Dat is niet omdat hij dacht van, hé, waar is hij? Ik ga hem roepen. Dan, God heeft allereerst geen stembanden. Ten tweede, hij weet waar Adam is. Dus waarom zegt hij, waar ben je? Om een boodschap over te brengen. God is degene die ons opzoekt, zelfs als we weggaan. En hoe komt die boodschap het best aan ons over? Als wij lezen dat God vroeg Adam, waar ben je?
Ja. Yeah.
Dus ja, dat is gewoon die menselijke taal, die antropomorfisme die gebruikt wordt in de Bijbel.
Ja, yeah. En ik denk... Ja, ik vind dat wel een goeie. Ik denk dat het ook veel andere onderwerpen uitlegt.
Ja, zeker.
Maar ja, laten we verder gaan naar het volgende punt. God is een betrokken God.
Mm-hmm.
En dat vind ik gewoon... Ik vind dat dus heel bemoedigend om... om te horen. Ik was vandaag op werk. En ik sprak met een dame. En zij zei tegen mij van... Ja, ik geloof niet in God, want... Of ik wil niet in hem geloven, want... Hij weet alles.
Ja.
En ik denk dat dat best wel een eng idee kan zijn. Dat God alles weet. Of dat hij overal... Of in heel veel dingen betrokken wil zijn. En dat je altijd weet dat er iemand bij je is of zo. Dat kan heel eng zijn. Maar wat er ook bedoeld wordt met dat hij een betrokken God is. Is dat hij met ontferming naar ons kijkt. En wat is ontferming? Ja, een soort bewogenheid naar een ander toe. Is dat een goede manier om uit te leggen?
Betrokkenheid gewoon, toch? Ja. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Hij is gewoon, net als een ouder betrokken is bij zijn kinderen. Die op de hoogte wil blijven. Die het wat doet als het wel of niet goed gaat. Zo is God ook met ons.
Ja, en wat zijn voorbeelden van, alleen al in deze teksten die we net hebben gelezen door de podcast heen, van zijn betrokkenheid? Nou, een van die voorbeelden is bijvoorbeeld dat zonde God verdriet doet.
Mm-hmm.
Je ziet het in Genesis 6. En het bedroeft hem in zijn hart. Dat klinkt heel heftig van, hij ziet zonde en het doet hem zoveel verdriet dat het in zijn hart, gewoon dat hij daar bedroefd wordt.
Yes.
Dus God is een bewogen God. Je ziet dat ook in het Nieuwe Testament, dat hebben we niet gelezen, maar dat Jezus, die ziet dan iets gebeuren, volgens mij iets met een vrouw die in armoede leeft of genezing nodig heeft. En Jezus kijkt naar haar en hij wordt met in ontferming
met innerlijke
bewogen.
Ontferming bewogen, ja. Inderdaad. Ja.
En dat is gewoon wie God is. Hij wordt gewoon bewogen door de heftige dingen die gebeuren. En hij wordt ook bewogen door bijvoorbeeld gebed.
Ja.
Zoals je ziet bij het verhaal van Jona. Zoals je ziet bij het volk Israël. Als zij bidden, als zij zich bekeren, zie je dat God daarop handelt.
Mm-hmm.
En dat zie je ook in het Nieuwe Testament natuurlijk. Jezus zegt heel vaak vraag. En God zal antwoorden.
Ja, niet omdat inderdaad, dat is dan weer een van de kernpunten. Niet omdat hij het anders niet weet, dat we dingen vragen. Maar hij wil gewoon die relatie met ons. En waarom wil hij dat? Een van de redenen, omdat dat ook het beste voor ons is. Als wij in isolatie gaan leven en denken van oké, ja, God weet alles al, dus ik ga bidden. Los van dat nergens op slaat. Kijk maar ook gewoon waar dat naartoe gaat leiden. Je gaat je echt heel erg ellendig voelen.
Yeah.
Terwijl als jij beseft hoe betrokken God bij jou is, hoe hij het beste voor jou wilt. Als jij met die mindset gaat leven, Zo hoort het ook, maar dat heeft ook het beste effect op jou.
Ja.
En daarom praat God zo betrokken, omdat hij wil dat wij gewoon betrokken met hem zijn.
Ja, klopt. En een ander ding in zijn betrokkenheid, dat is echt, echt, echt belangrijk om te weten. Hij is geen robot.
Mm-hmm.
Hij is in relatie met ons. Hij wil een relatie met ons. En dat is denk ik snel het verschil. Kijk, ik noem niet de God van de islam een robot. Dat wil ik niet zeggen. Maar er is wel een verschil. Want bij hun is de wet gewoon de wet. Punt.
Ja.
Je moet je eraan houden. En wij moeten ons ook aan de wet houden. Maar God is ook een God van begrip. En een voorbeeld daarin is bijvoorbeeld... daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Met de bloeddorstige God. Dat volgens mij heet ze Rahab. Mm-hmm. Was gered in Jericho.
Ja.
Terwijl, waarom werd ze gered? Waarom werd ze beloond?
Omdat ze loog tegen de Kanaanieten. Over de Jozua en de spionnen.
Ja, maar wat is een van de 10 geboden?
Je mag niet liegen.
Ja, en je mag nog steeds niet liegen. Je mag nooit liegen. Mm-hmm. Maar je ziet dat het... Ja, in die situatie... dat zij daarvoor beloond werd. En ik raad je aan om het verhaal te lezen... want het is natuurlijk heel erg uit context. Maar het laat wel zien dat God geen robot is. Want als hij een robot was... zou zij met al die anderen van het volk sterven.
Ja, okay. Ja, ik snap nu inderdaad wat je bedoelt. God is niet een God die hier is... en ons allemaal wetten geeft.
Ja.
En dan zegt, wat er ook gebeurt, volg die wetten.
Ja.
God is juist in onze situatie, met ons, geeft ons die wetten. Maar omdat hij dus zo'n betrokken God is... snapt hij ook wanneer wij ons niet aan die wet kunnen houden.
Ja.
Als het ware. Dat is echt prachtig. Want zo zijn wij ook als mensen. En wij zijn natuurlijk in Gods beeld geschapen.
Ja, zeker. Ja, dat is echt, dat maakt, daarom is hij ook de beste rechter die er is natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar het maakt hem wel rechtvaardig.
Ja.
En dat zie je dus elke keer gebeuren toch? In het verhaal van Jona en Genesis, dat een beetje tegenover elkaar staat. In Genesis, hij heeft net het volk, hij heeft net de mens gemaakt, maar de mens zondigt. En het gaat alleen maar verder in zonde en nog verder, tot op een gegeven moment vrouwen seks hebben met demonen, met goden.
Andere podcast.
Ja. En dat het zo erg wordt dat God er berouw over krijgt. Dat is zijn betrokkenheid. Hij krijgt er verdriet over van wat zij doen. En hij is rechtvaardig om het door de vingers te zien.
Ja, ja.
Dus hij wordt er gewoon zo verdrietig van dat hij dit moet gaan doen. En bij Jona tegenovergestelde. Ze leven zo verschrikkelijk, maar ze bekeren zich.
Mm-hmm.
En hij is te genadig om ze om dit door de vingers te zien.
Juist. En omdat hij dus betrokken is in die situatie, ziet hij dat ze berouw hebben. En trekt hij die straf terug.
Ja, en dat vind ik dus echt een prachtige bemoediging ook. Om dat te beseffen. En ik denk dat ons ook naar het laatste... ergens op de conclusie brengt.
Mm-hmm.
En die conclusie kan je eigenlijk in 2 punten delen.
Ja.
Eerste punt is, God is betrouwbaar. Toch?
Ja, onveranderlijk.
Ja.
In de zin, hij is consistent. En dus niet met de definitie, hij doet altijd hetzelfde, maar hij is consistent in zijn karakter.
Mm-hmm.
Hij is altijd rechtvaardig, altijd heilig. Dus als wij zondigen, zegt hij dat hij ons gaat straffen. Maar omdat hij... en rechtvaardig is, als wij berouw tonen, trekt hij die straf terug.
Ja.
Dus ja, consistent.
Mm-hmm. Amen. En aan de andere kant, God is relationeel.
Ja, betrokken. Onze zonde doet hem echt wat.
Ja. Hij reageert op keuze.
Ja.
En hij reageert op gebed. Dus ja, om dat kort te concluderen ook over dat relationeel gedeelte van God handelt rechtvaardig wanneer nodig en hij reageert ook genadig wanneer daar ruimte voor is.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk ook wat hij aan het kruis heeft gedaan.
Juist.
En waar hij ons als mensen ons hele leven de kans voor geeft. Het kan dat je nu op onderweg bent naar de hel, hard gezegd. En misschien weet je dat ergens ook. Ik spreek heel vaak mensen die zeggen, ja, misschien ga ik wel naar de hel. Maakt me niet uit. Ja, ik denk ergens wel dat het uitmaakt. En daarbij wil ik je ook oproepen van het is niet te laat. Echt elke stap in je leven of elke verandering kan ervoor zorgen dat God... God is gewoon genadig. Dus het is nooit te laat.
God is dichtbij.
Ja.
Dus als je hem aanroept, dan weet je ook dat hij luistert en aanvaardt als je naar hem toe komt.
Ja. Dus ja.
Ja, prachtig. Niks aan toe te voegen.
Mm-hmm. Daar zijn we. Mooi man.
See.
Leuk dat je kijkt. Leuk dat je het hebt volgehouden tot het eind. Of volgehouden. Leuk dat je dat het nu al... Jammer dat het nu al het eind is natuurlijk voor
leuk
jou als je
jammer dat het nu eind
ja,
is.
Ja, weet je.
Cancel. Fijne avond. Ja. Tot de volgende. En laat weten in de comments als je vragen hebt.
Ja.
Tot zegen.
Later.
Luister nu ook de podcast van Christendom via jouw favoriete app. We zijn te beluisteren op onder andere Apple Podcasts, Spotify en Podimo.